Welkom bij een nieuwe aflevering van de Leiden Leadership Podcast vanuit Hartje Den Haag. We zitten vandaag in de uitzending met Paul Nieuwenburg, hoogleraar politieke wetenschap en politieke filosofie aan de Universiteit Leiden. Welkom Paul.
Dank je.
Goed dat je er bent. Vandaag gaan we het hebben over een aantal hele elementaire vragen. Zoals wat is nu eigenlijk goed leiderschap? En welk gedrag hoort daar dan bij? En wat kunnen hedendaagse leiders bijvoorbeeld nog meer leren? Paul, jij bent politiek filosoof, zoals dat dan heet. Wat houdt dat precies in? Waar doe je dan onderzoek naar?
Een politiek filosoof is niet zozeer een empirisch wetenschapper. Wij doen eigenlijk niet zozeer onderzoek, empirisch onderzoek naar hoe leiders zich gedragen. Maar wij zijn meer geïnteresseerd in de normatieve kaders voor leiderschap. Waarbinnen leiders zich moeten bewegen bij besluitvorming, bij handelen en bij hun gedrag.
En wat bedoel je precies met normatieve kaders?
Daarmee bedoel ik dat wij eigenlijk eerder geïnteresseerd zijn in de rechtvaardiging van overheidshandelen dan in de verklaring ervan. En de rechtvaardiging, daarmee bedoel ik welke zijn de redenen voor het gedrag van leiders. In termen van wat is het goede dat zij nastreven, als ze dat nastreven. En dat proberen wij dan te evalueren. Een politiek filosoof houdt zich eigenlijk bezig, eigenlijk al sinds de oudheid, natuurlijk aan de ene kant met hele abstracte vraagstukken waarin die waarden aan bod komen, zoals rechtvaardigheid, vrijheid, effectiviteit ook van politiek handelen. En ik ben dan zelf met name geïnteresseerd in de verhouding tussen die waarden, zoals die zich manifesteren in de praktische politiek en in het bestuur. Want die waarden die kunnen nogal eens op elkaar botsen. Mm-hmm. En dat is, zo heb ik mij laten vertellen, niet prettig voor leiders. Dat kan wel eens heel erg moeilijk zijn.
En heb jij een voorbeeld van wat dan bijvoorbeeld botsende waarden zouden kunnen zijn bij het uitvoeren van een leiderschapsfunctie?
Ja, wat heel erg voor de hand ligt en wat ook nog natuurlijk erg vers in het geheugen ligt, dat zijn de handelingen en de beleidsvoornemens die het kabinet Rutte ten tijde van de pandemie moest uitvoeren. Dat leverde dan op abstract niveau natuurlijk altijd een inperking van de vrijheid van mensen in, wat in een liberale staat of in een liberale democratie natuurlijk inherent problematisch is. En aan de andere kant de effectiviteit van politiek handelen, effectiviteit van de maatregelen.
Ja. Interessant is natuurlijk wie bepaalt uiteindelijk of het handelen goed is of niet. Zeker in coronatijd is het natuurlijk ook een hele lastige vraag. Je had het net een voorbeeld over die coronacrisis. Aan de ene kant wil je het goede doen. Hè? Dus je wil dat virus terugdringen. Maar aan de andere kant leg je ook mensen maatregelen op. Dat is een hele lastig dilemma voor een leider.
Dat is het precies, een dilemma. Ja.
En is een goede leider in staat om een goede afweging te maken?
Een goede leider is in staat om een afweging te maken. En een goede leider is ook in staat om, als het nodig is, de impopulaire maatregel te nemen. En met de volle wetenschap dat wat hij doet wellicht juist is, maar wel degelijk allerlei schade en nadelige gevolgen kan hebben voor allerlei mensen. Ja.
Ja, ook voor de leider zelf.
Ook voor de leider zelf, ja. Ja.
Dus het betekent eigenlijk ook dat je je moet een stukje van jezelf eigenlijk misschien wel opgeven voor het maken van de goede beslissing.
Ja, ik ben nog vrij traditioneel. Ik geloof in het publieke karakter van het publieke ambt. Dus die maatregelen die moeten bedoeld zijn voor het publieke goed, hoe dan ook gedefinieerd. Hè. Dat kan natuurlijk verschillen per context. Maar in ieder geval niet primair gemotiveerd zijn door bijvoorbeeld het handhaven van de machtspositie van de leider. Ja. Uit banale ambitie, zeg maar.
Oké, duidelijk. Heeft een goede leider nog meer andere eigenschappen? We hadden het net over het maken van goede afwegingen.
Als het goed is, is de goede leider volgens de politiek filosoof een integer leider. Maar dan is de vraag die natuurlijk direct op de loer ligt, wat houdt dat dan precies in? Mm-hmm. Nou, ik ben op verschillende conferenties over integriteit geweest en ik kan je vertellen, daar is nooit een sluitend antwoord op gekomen. We definiëren integriteit vaak op een beetje een formele manier. Dus wij vinden iemand integer die doet wat hij zegt en zegt wat hij denkt. Hè, een soort van transitieve relatie tussen die drie dingen.
Ja.
Alleen het probleem daarbij is natuurlijk ook als hij het foute denkt en het foute zegt en het foute doet. Hè? Want ja. Er is dus ook een substantief of een inhoudelijk criterium van integriteit. Daar gaan de meningen natuurlijk al snel uiteen. We kunnen natuurlijk iemand die ervan overtuigd is dat bepaalde minderheden naar de concentratiekampen moeten en dat ook zegt en dat ook uitvoert. Mm-hmm. Die is wel heel consistent en integer in zijn handelen op die manier gedefinieerd. Maar daar hebben we toch onze vraagtekens bij. In ieder geval is het wel zo dat in een liberale democratie, en ik kijk nu echt eventjes naar het specifieke constitutionele stelsel, het zo is dat natuurlijk in wezen besluiten bij meerderheid worden genomen, om het maar even heel abstract te zeggen. Maar dat die besluiten van de meerderheid natuurlijk ingeperkt worden door bepaalde mechanismen die uit de traditie van het filosofisch liberalisme komen. Mm-hmm. Namelijk onze individuele grondrechten, maar ook mechanismen zoals de machtenscheiding enzovoorts.
Ja.
Nou, op zijn minst moet een leider in zo'n stelsel zich terdege bewust zijn van het feit dat zijn handelen beperkt wordt door die mechanismen. En daar dus niet al te schamper overheen.
Met andere woorden, is een bepaalde waardeset.
Ja.
En daar binnen die waardeset moet je handelen, zeg maar.
Dat is die waardeset is heterogeen. Dat wil zeggen, het is niet een consistent geheel van waarden. Nee, die waarden die conflicteren noodzakelijkerwijs. Je kunt niet, zeg maar, beweren dat er checks op de uitoefening van meerderheidsbesluiten zijn zonder dat je bereid bent ook om de conflicten die daar noodzakelijk uit volgen te accepteren. Sterker nog, mijn positie is eigenlijk altijd dat die conflicten, die zijn goed. Mm-hmm. Ze zijn niet prettig, maar ze zijn goed. En daarom was het ook goed dat tijdens bijvoorbeeld de pandemie er mensen gingen demonstreren. Dat is geruststellend. Ja. Waarom? Omdat dat een teken is van het feit dat mensen zich op maatschappelijk niveau bewust is van dat conflict. Het kan zijn dat de meerderheid vindt dat de minderheid zich moet laten vaccineren. Maar het kan net zo goed zijn dat de minderheid het daarmee oneens is en een claim doet op het recht op lichamelijke integriteit.
Ja.
En dat is een conflict dat in wezen onoplosbaar is. En dat is maar goed ook.
Ja, het vergt wel echt een extra vaardigheid van een leider, zeker om te spelen binnen die verschillende waardepatronen.
Ja.
Omdat je namelijk ook, als je naar de traditionele rol van een leider kijkt, dan zou je kunnen zeggen van een leider die zet heel erg de koers uit. Die bepaalt de richting. Maar nu leven we natuurlijk in een tijd waar er heel veel juist van die conflicterende waarden zijn. En het eigenlijk heel onduidelijk is wanneer je het nou goed doet.
Ja, wanneer je het goed doet. Kijk, dat is in zo'n stelsel natuurlijk ook al heel verleidelijk om dan te zeggen, ja, nee, je doet het goed als de meerderheid het goed vindt. Maar dat is natuurlijk eigenlijk het reproduceren van hetzelfde schema in de evaluatie van het handelen, omdat je dan ook weer het definitieve woord aan de meerderheid geeft. Ik denk dat je als leider in bepaalde situaties, zoals in de pandemie, het nooit helemaal goed kunt doen in termen van er is een eenduidige oplossing. Dat geloof ik niet. Ik denk dat hier echt vaak sprake is van dilemma's en die zijn onoplosbaar. Als je dan toch wil zeggen, wanneer doet een leider het goed? Dan zou ik zeggen, als een leider zich bewust is van die conflicterende set van waarden die op elkaar botsen in de situatie waarin hij een besluit moet nemen. Wanneer die op een verantwoorde wijze redeneert over de voor's en tegens van de verschillende beleidsmogelijkheden die zich voordoen, een keuze maakt.
Ja.
Per definitie een keuze maakt voor het goede. En tegelijkertijd het slechte doet ook. Want dat is het probleem van zo'n dilemma. Op het moment dat jij tegen besluit om tegen de rechten van bepaalde individuen de wil van de meerderheid door te drijven, dan ga je in de fout, want je schendt die rechten.
Ja.
Als je die rechten wenst te beschermen ten koste van het besluit van de meerderheid, ga je ook in de fout.
Ja.
Probleem is dat in onze politieke cultuur natuurlijk altijd gekeken wordt naar het negatieve. Dus als ik aan mensen vraag, als ze geconfronteerd worden met zo'n waardeconflict, heeft deze persoon goed gehandeld? Heeft deze leider goed gehandeld? Dan zeggen ze bijna altijd nee.
Ja,
maar ze hebben gehandeld met het oog op het veiligstellen van één waarde. Dus je kunt precies zo goed beweren dat ze juist het goede hebben gedaan. Alleen het perverse is, door het goede te doen, gaan ze in de fout.
Zie jij ook nog een verschil in rol tussen politiek leiderschap en ambtelijk leiderschap?
Jawel, ik denk dat in... kijk, ons stelsel is zo gestructureerd dat uiteindelijk de politiek, de uitvoerende macht, in termen van de regering, het kabinet is het sluitstuk van de uitvoerende macht, die is verantwoording schuldig aan wie uiteindelijk de baas zijn. Dat zijn wij.
Ja.
Dus het is wel degelijk belangrijk dat de ambtenarij zich natuurlijk ondergeschikt maakt aan de regering. Mm-hmm. Hier spreekt natuurlijk eerder een politiek filosoof dan een bestuurskundige, dat zul je begrijpen. Dus ik ben niet zozeer geïnteresseerd of niet zozeer ook bezig met hoe stuurt een minister of een secretaris-generaal of een DG zijn of een ministerie of een eenheid binnen een ministerie aan. Dat is ook belangrijk. Mm-hmm. Maar wij politiek filosofen zijn meer geïnteresseerd in wat is nou de manier waarop verantwoording wordt afgelegd over dat handelen van de uitvoerende macht ten aanzien van de wetgevende macht die de uitvoerende macht behoort te controleren.
Ja, duidelijk. In het geval van de Belastingdienst, het toeslagenschandaal zoals dat dan heet, is daar eigenlijk te weinig aandacht besteed aan het afwegen van de juiste waarden door leiders. Hoe reflecteer jij daarop?
Nou, daar zou je kunnen zeggen. En ik vond dat, en dat is denk ik toch in de hele discussie over de toeslagenaffaire toch te veel onderbelicht gebleven, denk ik. Hoewel het is wel in de media geweest. Maar wat mij, denk ik, misschien meer geschokt heeft dan het feit dat ambtenaren blindelings allerlei beleidsregels gingen uitvoeren en in een soort van tunnelvisie komen. Dat vind ik niet. Hè, dat is slecht en dat is allemaal niet goed gegaan. Maar dat heeft mij niet verrast. Wat mij wel verrast heeft en wat mij zorgen baart is hoe de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hiermee omgegaan is.
Okay.
Dat vond ik eigenlijk nog wel vanuit zeg maar constitutioneel perspectief het schokkendste. Die zijn bijna toch, of laten we zeggen betrekkelijk kritiekloos, hebben die zich aan de kant van de uitvoerende macht geschaard. En dat is niet helemaal de bedoeling in een systeem met machtenscheiding, zou je zeggen.
Duidelijk. Dus daar zag je eigenlijk van, daar ontbrak wat leiderschap, zeg maar, in die richting.
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, ik weet niet wat het is, maar ik vind dat de afdeling bestuursrechtspraak zich daar echt onafhankelijker en dus leidender had moeten opstellen dan ze gedaan hebben. Ja.
Oké, helder.
En zeker ook niet dat laten onderzoeken door de Raad van State zelf.
Dat is WC Eend die...
Ja.
Oké. Wat we ook in bestuurskundig onderzoek veel tegenkomen, is het werken volgens de bedoeling, hè, zoals dat dan heet, of het opgavegericht werken, waarbij eigenlijk organisaties veel meer teruggaan naar hun why, hè, waar het bestaansrecht van de organisatie en daarna handelen, zo gezegd.
Ja.
Waarom is dit eigenlijk nodig? Hè? Waarom zijn we als mens kennelijk verliezen we een soort van koers waarom we ooit iets hebben opgericht?
Dat is interessant, hè? Dat is een interessant vraagstuk. Dat is natuurlijk een empirische vraag. Dat heeft die denk ik heel moeilijk te beantwoorden is. Het heeft psychologische aspecten. Hey, je ziet allerlei mechanismen altijd in dat soort dingen. Je ziet dat je hebt het bekende doel-middelen probleem. De goal means end displacement, zoals het heet. De middelen worden de doelen. Hoe dat precies uiteindelijk in zijn werk gaat, dat weet ik niet. Het kan geen kwaad, denk ik. En dat zie ik zelfs in een organisatie als de universiteit, waar helemaal niet zoveel op het spel staat, behalve dan misschien onze banen. Maar dan zie je ook dat op het moment dat een beleidsregel of iets wordt ingevoerd, gaande het proces uiteindelijk uit het oog wordt verloren waarom die ooit is ingevoerd. Dat heeft natuurlijk te maken met druk vanuit de omgeving. Ik kan hier eigenlijk alleen maar open deuren dicht doen.
Maar als organisatie dan bedenk je een set waarden. Van dit is belangrijk voor ons.
Ja, waarden of doelen, die zijn niet hetzelfde. Mm-hmm. Het kan zijn dat je... dat het ook moet. Hè? Het kan zijn dat... Kijk, een organisatie staat niet op zichzelf. Je kunt natuurlijk als organisatie doelen bedenken. Je kunt je organisatie in termen van organogram helemaal zo inrichten dat die organisatie die doelen optimaal kan bereiken met respecteren van al die waarden die erin zitten. Maar op het moment dat die organisatie actief is in een ingewikkeld speelveld met andere organisaties, ja, dan kan het zo zijn dat ook die doelen moeten worden bijgesteld. Dat gebeurt niet altijd expliciet. Dat gebeurt vaak informeel en impliciet. Ja, en dan zie je dat de praktijken en de routines en de institutionaliseringsprocessen in zo'n organisatie meegaan. En dan kan ik mij voorstellen dat dat geleidelijk uit het oog wordt verloren. Ik heb ook niet altijd het idee in de organisatie waarin wij werken dat we voortdurend bezig zijn met wetenschappelijk onderzoek.
Ja, dus dat kan soms wel eens wisselen waar je aandacht aan besteedt en waar je de nadruk op legt.
Ja, en soms kan het nodig zijn om je te herbezinnen op je oorspronkelijke doel, maar soms kan het dan ook nodig zijn om dat doel aan te passen, hè? Gezien de omgevingsdruk of interne ontwikkelingen of dat...
Ja, ja. Denk je trouwens dat het vroeger makkelijker was qua die waarde afwegen? Of is het moeilijker geworden in de huidige tijd waarin social media een rol speelt, waarin iedereen op elk moment kan zeggen van dit vind ik ervan. Ik ben tegen het beleid van het kabinet of ik ben het niet eens met die en die persoon.
Ja, en dat maakt het in praktische zin en in empirische zin ingewikkelder. In normatieve zin... weet ik dat niet. Ik geloof dat eigenlijk niet. Wat ik interessant vind is dat je deze problemen die ik schets, dit soort dilemma's, die zie je eigenlijk al. Ze worden wel niet zo genoemd, maar je ziet eigenlijk in teksten uit de oudheid, zie je dat mensen die verantwoordelijkheid hebben voor het publieke goed, toch regelmatig voor dit soort problemen staan. Alleen het is natuurlijk zeker zo dat door de... ten eerste is het zo dat in een democratie natuurlijk, doordat heel veel mensen heel veel meningen hebben, er heel veel standpunten zijn, mensen je af en toe wel eens het overzicht verliest.
Ja.
Dus in dat opzicht is dat problematischer. En het is denk ik ook niet simpeler geworden. Zeker niet door de komst van sociale media en de snelheid vooral. Waarmee informatie kan worden uitgewisseld. Een interessant voorbeeld is de daarmee gepaardgaande internationalisering. Wat ik vroeger was bijvoorbeeld in de jaren 60, als Gerard Reven wat zei en er een kwestie ontstond over de vrijheid van meningsuiting, was dat gewoon een nationale kwestie.
Yeah.
En nu is het zo dat als een Deense cartoonist een cartoon maakt van Mohammed, en die verschijnt in februari in een Deense krant. Het kan zijn dat er in oktober van dat jaar protesten plaatsvinden in een ander deel van de wereld.
Ja.
En dat is niet een ander deel van de wereld. Dat heeft ook direct weer een impact op wat er in Denemarken gebeurt.
Ja.
Dus ja. Het is natuurlijk allemaal heel erg verdicht. En dat klopt. Dat heeft de zaak wel in empirisch praktische zin gecompliceerder gemaakt. Ik denk alleen wel dat in normatieve zin het nog steeds een kwestie is van de vrijheid van meningsuiting.
Ja. Ja.
Dat is dan hetzelfde gebleven in dit voorbeeld.
Ja, duidelijk. Het is alleen wel voor een leider is het wel moeilijker misschien om aan die snel wisselende waarden zeg maar, te voldoen. Want je moet je heel snel aanpassen.
Als je jezelf ziet als iemand die alleen maar een representerende waarde heeft, dan is dat lastig.
Mm-hmm.
Maar je mag af en toe ook best sturen.
Ja, oké. Okay.
Kijk, als je kijkt in termen van bijvoorbeeld het vertegenwoordigings- of representatiebegrip. En dan heb ik het nu natuurlijk vooral over mensen die afhankelijk zijn van een electoraal mandaat.
Ja.
Dan zie je dat we tegenwoordig natuurlijk bezig zijn dat leiders bezig zijn, politiek leiders, met het seismografisch registreren. Daar heb je hem weer van wisselingen in de publieke opinie, zeker in verkiezingstijd.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk het moderne representatiebegrip. Er was ooit een tijd waarin representatie eigenlijk niets anders betekende dan je laten kiezen door een bepaalde groep mensen om voor het algemeen goed te delibereren met anderen.
Ja, ja.
En dan ben je natuurlijk meer in de lead. Hè? Dan moet je ook af en toe moet je ook sturen. Moet je ook richting geven. En de paradox is, en dat is moeilijk, het wordt van mensen verwacht dat leiders hun taal spreken, dat ze responsief zijn. Mm-hmm. Maar het wordt tegelijkertijd verwacht dat ze leiden.
Ja.
En dat is een enorme moeilijke balanceeract.
Ja.
Waarvan ik ook niet zo 1, 2, 3 zie hoe ze die moeten volvoeren. Maar ja, je moet niet alleen een soort van empty vessel, een leeg vat zijn dat voorkeuren van het electoraat in zich verzamelt.
Dus soms tegen de stroom in zwemmen.
Dat zal soms moeten,
aan te raden, ook af en toe. Ja.
Ja, dat is moeilijk, maar dat...
Oké. Okay. Wat we ook zien is dat steeds meer organisaties proberen gedeeld leiderschap te stimuleren. Waarbij leiderschap niet gericht is op één persoon. Maar dat er eigenlijk wordt gezegd, meerdere personen vertonen samen leiderschap. En zijn in gezamenlijkheid dus verantwoordelijk om een bepaald doel te bereiken. Hoe kijk jij daarnaar, naar zo'n begrip als gedeeld leiderschap?
De twee Romeinse consuls, ja, het is natuurlijk niet nieuw. En het levert bekende problemen op. Gedeeld leiderschap kan betekenen groter conflictpotentieel tussen de leiders. Het kan betekenen dat men de verantwoordelijkheid diffuus maakt. Dat men gaat zwarte pieten.
Mm-hmm.
Het voordeel van enkelvoudig leiderschap is natuurlijk dat de formele verantwoordelijkheidsstructuur eenduidig is. Maar het heeft ook voordelen. Je kunt natuurlijk alleen is maar alleen. Als je met elkaar kunt delibereren over te nemen besluiten, is het goed om dan te sparren en elkaar scherp te houden. Ik zie niet in waarom gedeeld leiderschap per se beter zou zijn.
Mm-hmm. Dan één persoon centraal.
Niet per se. Ik zie in bepaalde opzichten wel voordelen, maar ja, het hangt natuurlijk gewoon ook uiteindelijk af van hoe goed de enkelvoudige leider is. Maar het hangt ook af van de karakters van de gedeelde leiders.
Ja. En de context waarschijnlijk ook waar je het voor inzet.
Altijd hangt alles af van de context.
Oké, denk je ook dat leiders in de publieke sector het lastig hebben, of dat een moeilijkere taak is dan vergeleken met de private sector?
Ja, dat denk ik, ja. Ja, en dat denk ik omdat de leider in de publieke sector altijd onder de loep ligt. Mm-hmm. En ook omdat de leider in de publieke sector niet alleen moet zorgen voor de organisatie en dat de organisatie dat doel van die organisatie bereikt. Maar uiteindelijk is de publiek leider verantwoordelijk voor wat er in de samenleving gebeurt. Ja. En dat is een toegevoegde verantwoordelijkheid. Met specifieke beperkingen die aan de uitoefening van dat leiderschap opgelegd zijn. Ik denk dat...
Ja. Ja.
Ik weet niet hoe... Er zijn ongetwijfeld ook private organisaties, hè, waarbij dat wat ingewikkelder is dan ik het nu schets. Dat wil ik helemaal niet uitsluiten. Maar door de bank genomen, denk ik dat het zijn van een publiek leider een lastige taak is.
Ja.
En in vele gevallen ook een ondankbare taak.
Het zorgen voor de greater good, zo gezegd. Ja. En daarbij de juiste keuzes en afwegingen maken. Wat er nu ook tegenwoordig laten we ook veel bepalen door computers bijvoorbeeld. Hè? Dus datagedreven werken. Hè? Waarin eigenlijk zeggen van nou, die menselijke keuze, die hoeven we gelukkig niet zelf te maken. Want kijk, de data zegt het. Hoe kijk je aan tegen die ontwikkeling?
Ja, ik denk dat... Dat we daar een beetje voorzichtig moeten zijn met... Ik sluit niet uit dat generatieve kunstmatige intelligentie... van alles kan bijdragen aan met name de technische aspecten van besluitvorming. Maar ik denk dat de kunstmatige intelligentie niet zo handig is bij het politieke aspect van besluitvorming. En ik vraag me af in hoeverre dat daar ook... als het al mogelijk is, dat kan ik niet beoordelen... maar als het al mogelijk is, of dat veel winst gaat opleveren. Mm-hmm. Daar ben ik zeer sceptisch. Maar ik denk zeker dat... ja, bepaalde dingen zijn natuurlijk... Het is ongelooflijk wat voor mogelijkheden er zijn. Hè? Vooral als het gaat om het genereren van data in weinig tijd. Dat is, ik denk dat we daar nog niet eens weten of begrijpen hoe groot die mogelijkheden zijn. En dat is natuurlijk ook precies het gevaar.
Ja. En wat zie je precies als het gevaar daarin?
Nou ja, ik bedoel dan niet het cliché van de tovenaarsleerling. Maar dat soort dingen, dat is misschien ook een gevaar. Maar daar heb ik het eigenlijk niet echt over. Waar ik het over heb, is dat je door die ontwikkeling... We zullen moeten blijven denken als wij blijven hechten aan het feit... dat we in het soort stelsel leven waarin wij leven. Namelijk een liberale democratie. Zullen we moeten blijven denken over hoe bijvoorbeeld onze individuele grondrechten... ten aanzien van die ontwikkelingen moeten worden gewaardeerd. Hè?
Ja.
Of moeten geherevalueerd.
Ja. Ja.
En dat voorbeeld van wat ik net aanhaalde over de vrijheid van meningsuiting. Maar natuurlijk wat voor de hand ligt ook privacy. Maar allerlei andere rechten ook. We zullen daarover moeten blijven nadenken. En ik heb het gevoel dat we daar altijd een beetje achterlopen bij de technologische ontwikkeling. Die natuurlijk vaak in handen is van private bedrijven die wereldwijd opereren.
Ja.
En dus niet aan lokale beperkingen gebonden zijn.
Ja.
Lastig.
Dus daarin hebben we ook een slag te maken.
Nou ja, daar zie ik weinig initiatief als ik eerlijk moet zijn.
Ja.
Laat het ons een beetje overkomen.
Oké. Okay. Heb jij zelf een voorbeeld, misschien iemand nationaal of internationaal, van een leider waarvan jij zegt van... Daar kijk ik wel tegenop. Of die vind ik wel over de hele linie goed presteren. Ook hoe deze persoon omgaat met waardeafweging. Het goede doen.
Ja, ik vond... gezien de omstandigheden waarin zij heeft moeten opereren... en ik volg de Duitse politiek behoorlijk nabij, omdat ik in Duitsland gewoond heb en ik heb een Duitse vrouw, vond ik Angela Merkel een indrukwekkende leider. Niet omdat ik een christendemocraat ben, maar ik heb ten eerste gezien hoe zij haar positie binnen de Christendemocratische Unie gevestigd heeft. Dat was niet makkelijk.
Ja.
En je ergste vijanden zitten in je eigen partij, zullen we maar zeggen. En als bondskanselier heeft zij toch... en er is heel veel kritiek op haar geweest, in Duitsland ook. Mm-hmm. Maar zij heeft de financiële crisis, de daarop volgende economische crisis, de vluchtelingencrisis, die heeft zij voor de kiezer gehad. En ze heeft misschien niet altijd de meest verstandige politieke besluiten genomen. In de vluchtelingencrisis was dat natuurlijk evident. Maar zij heeft wel... en dat is denk ik in Nederland ook niet altijd even sterk geapprecieerd... wel een heel sterke morele positie ingenomen. Hè, vooral in de vluchtelingencrisis, toen zij zei... weer schaffen dat, dan moet je dat toch zien tegen de achtergrond... van wat na de Tweede Wereldoorlog in West-Duitsland met name gebeurt. Dus Duitsland heeft na de Tweede Wereldoorlog enorm veel vluchtelingen opgenomen. Hè, dus als predikant, dochter... meende zij dat Duitsland als immigratieland daartoe in staat zou zijn. Het was misschien dat is dus interessant, politiek gezien niet handig, omdat zij niet de andere EU-landen geconsulteerd heeft. Maar ik vond dat wel heel moedig.
Ja, bestuurlijk lef zou
ik
kunnen noemen.
Vond ik wel, ja.
Oké.
Okay. Ja.
Wat zouden leiders nog meer kunnen leren? De hedendaagse leiders... zowel politiek of ambtelijk. Waar zie jij nog mogelijkheden of ruimte tot leren? Wat zou er zeg maar in de leiderschapstrainingen nog meer aan bod moeten komen?
Nou, als ik kijk naar de persoon die waarschijnlijk de Republikeinse presidentskandidaat gaat worden. Ik heb net gelezen dat Nikki Haley uit de race is gestapt. Dan zou ik zeggen, er zijn heel... veel interessante boeken over constitutionalisme. Die denk ik niet alleen voor het wel en wee van de Verenigde Staten, maar misschien zelfs dat van de wereld Die kan die misschien wel eens raadplegen.
Oké. Okay.
Ik denk dat het heel belangrijk is. Soms word ik daar een beetje moedeloos van. Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen die een leiderschapsfunctie hebben, de constitutionele logica, zoals ik die altijd noem, begrijpen. Ja. Betekent niet dat ze de hele grondwet moeten kunnen oplepelen. Mm-hmm. Maar dat ze begrijpen waarom bepaalde mechanismen en waarom bepaalde instituties er zijn. Wat hun taken zijn, hoe ze op elkaar zijn afgestemd. En als je dat, als je die logica begrijpt, dan kun je volgens mij een heel eind komen.
Ja.
Maar ik merk steeds weer, ook als ik met ambtenaren of soms zelfs politici praat, dat die logica niet evident is. Dat het beheersen daarvan niet evident is.
Ja.
Ik nodig ze van harte uit hoor, om een college te komen volgen.
Dan, dan mogen ze bij jouw college komen volgen. Nou, klinkt als een mooi aanbod. Daar zijn we aan het einde gekomen van dit gesprek. Paul, veel dank dat je langs wilde komen. Ik vond het een erg leuk en leerzaam gesprek.
Ja, het is wederzijds. Dank je wel voor de uitnodiging.
En voor alle luisteraars, dank voor het luisteren. En volg ons ook op social media en blijf op de hoogte van de laatste nieuws en activiteiten van ons Leiden Leadership Center. Graag tot de volgende keer.